De brief doornemen die Johannes in opdracht van de Jezus geschreven heeft aan Efeze. Openbaring hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 7. Openbaring 2, vers 1 tot en met 7, daar staat: schrijf aan de engel der gemeente te Efeze. Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die tussen de zeven gouden kandelaren wandelt. Ik weet uw werken en inspanning en uw volharding, en dat gij de kwade niet kunt verdragen en hen op de proef gesteld hebt, die zeggen dat ze apostelen zijn, maar het niet zijn. En dat gij hen leugenaars hebt bevonden. En gij hebt volharding en hebt verdragen om mijns naams wil. En gij zijt niet moede geworden. Maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt. Gedenk dan van welke hoogte gij gevallen zijt. En bekeer u. En doe weder uw eerste werken. Maar zo niet, dan kom ik tot u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen. Indien gij u niet bekeert, doch dit hebt gij, dat gij de werken der Nicolaïten haat, welke ook ik haat. Wie een oor heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Wie overwint, hem zal ik geven te eten van de boom des levens, die in het paradijs Gods is. Tot zover dit stukje. De brief die hier geschreven wordt aan de gemeente van Efeze heeft een titel, een motto zou je kunnen zeggen, en dat is heel eenvoudig: verval. Het gaat hier om het verval in een gemeente. En dat is eigenlijk maar een paar jaar, een paar tientallen jaren nadat deze gemeente gesticht is, hebben ze met een enorm verval te maken. Er staat in vers 5, daar staat: gedenk dan van welke hoogte, je zou kunnen zeggen van welk geestelijk niveau, van welke geestelijke level je naar beneden gekelderd bent, naar een niveau waarvan je zegt, ach, dat heeft eigenlijk weinig nog meer te zeggen hier in deze wereld. Nou, we gaan daar vanavond met elkaar eens even naar kijken. Dat kan gemeentebreed gebeuren, maar dat kan ook met je persoonlijk gebeuren. En laten we maar eens heel eerlijk zijn en kijken van hoe ziet dat er in ons leven uit. Het heeft ook in deze brief alles te maken met de val die je in de Hof van Eden tegenkomt. Adam en Eva, die in zo'n gemeenschap met God leefden en ze vielen in een situatie waarin ze God min of meer kwijtgeraakt zijn. Een verval. Het gaat dan ook bijvoorbeeld in het eerste vers dat de Heer tussen de kandelaren wandelt. Nou, zo lezen we in de Bijbel dat God wandelde in de Hof van Eden. Ze hadden samen contact met elkaar. En het eindigt ook in het stukje in Openbaring 2: wie overwint, hem zal ik geven te eten van de boom des levens. Dus het heeft er een klein beetje te maken, een link naar de paradijselijke situatie die de mens had. Ja? En dat je in Christus weer terug kunt komen in die relatie met hem. Nou, we hebben hier een aantal dingen die ik eventjes hier opgeschreven heb. In eerste plaats een positief getuigenis. Een positief getuigenis van deze gemeente is in de eerste plaats: het was een actieve gemeente. Ja, want daar staat, ik weet uw werken en uw inspanning. In de tweede plaats, het was een volhardende gemeente. Ze hielden vol, ondanks het lijden wat ze verdraagd hebben. En ten derde, het was een onderscheidende gemeente. Het was een gemeente die niet zomaar met alle winden meewaaide. Ja? Het was een gemeente die wel wist wat goed was en wat niet goed was. Een gemeente die niet zomaar alles klakkeloos aannam. Een actieve gemeente, nou dat is heel mooi, maar zonder liefde. Ze onderwezen wel veel, maar ze brachten het niet in de praktijk. Het was een hele actieve gemeente, maar er was zo weinig werkelijk te zien in hun eigen leven. Heel actief. Misschien best wel eens goed om dat voor jezelf even na te kijken van, ja, je kunt wel actief zijn, maar is het ook werkelijkheid in je eigen leven? Hè? Volhardend. En wat mij zo opvalt, het was een onderscheidende gemeente. Ze hadden inderdaad schijnapostelen ontmanteld. Ja? Er waren mensen die zich als apostel uitgaven en ze hadden ze hen, en dat staat heel duidelijk in vers 2, ze hadden hen op de proef gesteld, ze hadden hen getoetst, getest, en daaruit kwam van, jongens, dat is niet echt. Hoe zouden ze het nou gedaan hebben? Wat denkt u? Op welke manier zouden ze deze apostelen nou aan een toets onderworpen hebben? Zouden ze een of ander vragenformulier in hebben moeten vullen? Of heeft u enig idee wat de beste manier is om mensen te kunnen toetsen van, is het waar of is het niet waar? Wat zeg je? Ik denk dat dat woord van God een leidraad is hierin. Hè? En dat het woord van God soms haarfijn kan aanduiden van, is het iemand die naar het woord leeft? Hè? En de dingen leert die ook in het woord terug te vinden zijn? Of is het maar iemand die zijn eigen verhaal vertelt? Hè? Ik denk dat het woord van God ons leert om te toetsen, hè? Te weten wat van de Heer is en wat niet van de Heer is. Sommige mensen hebben het idee, ja jongens, nou, we moeten niet zo eng doen hoor. We moeten niet zo eng doen, want dan worden we zo'n smal groepje. En dan staat hier ook, maar ze zijn er niet moe van geworden. Hè? Ze hebben erin volhard. En ik denk juist in deze tijd is het heel belangrijk dat wat je leest, wat naar je toe komt, dat je dat ook niet zomaar klakkeloos aanneemt. Veel waardering voor het werk wat de EO altijd doet, met name ronduit en het bereiken van jongeren. We hebben daar zelf ook wel mee geholpen in op de universiteit, de grote hallen vol met jongeren en willen ze die bereiken. Maar er staat hier iets wat mij toch wel een beetje vreemd gevoel in mij bracht. Niet omdat ik wat ouder ben dan de jongelui die daar bereikt worden, want ik ben van binnen nog zeer jong. Maar daar staat in de ronduitkrant, die afgelopen week van oktober gekomen is, ronduit agenda, heb je de komende tijd zin om erop uit te gaan? En de tweede zin is, zin om lekker te prezen. Zin om lekker te prezen. Denk ik van, oei, wat bedoelden ze daar nou mee? Kunt u een klein beetje voorstellen dat ik daar een klein beetje kriebelig van word? Zin om lekker te prezen. Nou, dan staat er, ieder seizoen zijn er tussen de 12.000 en 15.000 mensen die een eigen preesavond bezoeken. Verlang je naar een intense ontmoeting met God? Ja, natuurlijk. Nou, dat spreekt me meer aan. Maar om dat te noemen, lekker prezen. Denk ik van, oei. Wat hè?
Turbotaal is dat.
Ja, turbotaal, hè? Ja. Maar ik denk wel eens van, wie staat er nou, waarom doe je het nou, hè? Prezen. Doe je het nou om de Heer Jezus, of doe je het nou een beetje om jezelf, hè? Ja, beide natuurlijk. Maar wie staat er nou centraal, hè? Nou, ik heb bij zoiets wat ik dan lees de indruk van, gaat dit wel de goede kant op? Gaat dit wel de goede kant op? Dan kan ik me voorstellen dat sommige mensen zeggen, jongens, doe niet zo eng hoor. Een beetje ruimhartig en heb liefde voor de jeugd. We moeten de jeugd bereiken. Natuurlijk moet dat. En we hebben een warm hart voor onze jonge mensen. Maar ik denk dat het wel heel belangrijk is dat we jonge mensen natuurlijk het in ons midden verwelkomen en een ruime plaats in de gemeente geven. Maar tegelijkertijd ook hen leren de weg van de Bijbel te gaan. En dat moeten we nooit vergeten. Dit was een gemeente, de gemeente van Efeze, die een onderscheidingsvermogen kende. Wat is uit God? Wat is van God? Wat is van de geest? En wat is van het vlees? En dat lijkt, dat komt soms in de taal soms heel dicht bij elkaar. Zal er ook, daar staat de werken der Nicolaïten. En dat staat in vers 6. Hadden ze ook ontdekt van, jongens, die werken der Nicolaïten, daar moeten we als gemeente niks mee te maken hebben. Nou, u zegt misschien, ja, wat is het dan? De naam Nico, dat betekent de overwinnaar. Nico is overwinnaar. En Laïten, dat komt van het woordje Laos. En dat heeft te maken met het volk, de overwinnaar van het volk. De leer der Nicolaïten was eigenlijk de leer van de heerschappij in de gemeente. Er waren mensen die gewoon de baas wilden zijn in de gemeente. Ja? De heersers, de overwinnaars daar in de gemeente. Koning in de kerk. Nou, zij zeiden van, nou, dat willen we niet. Als je de werken der Nicolaïten toelaat in de gemeente, dan wordt het al gauw, als u kijkt naar het 15e vers, daar wordt de gemeente van Pergamum aangeschreven, dan heb je niet de werken der Nicolaïten, maar wat heb je daar? De leer der Nicolaïten. Dan wordt het een statement in de gemeente. Hè? Dan wordt het ook een theorie, een onderwijs in de gemeente. Nou, daar moeten we dus mee oppassen. Maar goed, dit waren dus drie hele positieve zaken van de gemeente van Efeze. Actief, volhardend en onderscheidend. Je maakte ze niet zomaar, je kon ze niet zomaar voor de gek houden. Nou, dan lezen we ook iets over een negatief getuigenis. Nou, het negatieve getuigenis is dat ze hun eerste liefde, zoals de Nieuwe Bijbelvertaling zegt, ze hebben hun eerste liefde opgegeven. Ze konden het niet meer volhouden. Ze konden het niet meer vasthouden, die eerste liefde. Zullen we heel even Handelingen 19 opslaan, want daar is het begin van de gemeente in Efeze. En als je dat leest, dan word je best wel een beetje jaloers hoor. In Handelingen 19, daar komt Paulus in Efeze. Dan ontmoet hij daar 12 mannen, discipelen van Johannes de Doper, die blijkbaar niet de Heilige Geest ontvangen hebben omdat ze in de doop van Johannes de Doper gedoopt zijn. Ze kennen eigenlijk nog maar het halve evangelie. Dan gaat Paulus hen dat verder uitleggen, dan worden ze gedoopt. En dan staat er in vers 9... vers 7, en het waren in het geheel ongeveer 12 mannen in Handelingen 19. En dan staat er in vers 8, en Paulus ging naar de synagoge en trad 3 maanden lang vrijmoedig op om hen door besprekingen te overtuigen aangaande het koninkrijk Gods. Maar toen sommigen verhard en ongehoorzaam bleven en ten aanhoren van de menigte kwaad bleven spreken van de weg, maakte hij zich van hen los en zonderde zijn discipelen af, terwijl hij dagelijks besprekingen hield in de gehoorzaal van Tyrannus. En dit ging 2 jaar lang zodat allen die in Azië woonden het woord des Heren hoorden, zowel Joden als Grieken. Mensen, wat een begin van de gemeente, hè? Paulus, die heeft er een hele goede band mee gehad met deze gemeente. 2 jaar lang. Hij was in de meeste gemeenten maar een blauwe maandag. Hooguit een week en dan trok hij weer verder. Maar hier is hij 2 jaar geweest in deze gemeente. Nou, er was zoveel enthousiasme. En niet alleen in de gemeente, maar dat woord dat werd verspreid. Dat ging verder. Ik las eventjes voor mezelf. Het begon allemaal in de gehoorzaal van Tyrannus. Toen dacht ik bij mezelf, als we dat nou naar deze situatie overplaatsen, het begon in de aula op Strooiingslanden. Ja? Nou, daar begon het allemaal. En het ging verder. En de mensen waren enthousiast. En ze vertelden hoe ze zelf tot geloof gekomen waren. En ze nodigden andere mensen uit. En nou, het ging als een lopend vuurtje verder. 2 jaar 3 jaar, 4 jaar, 10 jaar. Het ging door. En toen kwam datgene wat helaas in heel veel christenlevens, in heel veel gemeenten, op een gegeven moment gebeurt. De eerste liefde. De eerste liefde verdwijnt. Het eerste enthousiasme. Nou, ik heb u een vraagje. En ik probeer dat elke keer weer even opnieuw te doen tijdens de Bijbelstudies. Dat ik even vraag aan uzelf om eens even iets op papier te zetten. Om eens even na te denken. Die vraag, ik heb het hier opgeschreven. Lees Handelingen 20 vers 36 en 38 eens over deze christenen. Waren dat liefdeloze christenen? Of waren dat christenen die echt zo vol liefde waren? Lees het eens voor uzelf. En dan wil ik aan u vragen, probeer eens op een briefje te schrijven. Of voor uzelf eventjes te onthouden. Wat dat betreft zou het best goed zijn als u de volgende keer een papiertje meeneemt en een potlood. Maar wat is nou die eerste liefde? Wat is dat nou? Wat bedoelt de Bijbel daar nou mee? Nou, ik geef u even de tijd. Lees het eens even en beantwoord die vraag nou eens. Nou, u heeft het kunnen lezen. Mensen barsten in groot geween uit toen ze afscheid moesten nemen van deze Paulus. Ze wisten dat Paulus naar Jeruzalem ging om daar te sterven. Dat hij gevangen genomen zou worden. Nou, ze kusten hem herhaaldelijk. Wat een enorme band en een liefde. Niet alleen voor Paulus, maar ook voor de Heer. Ja? En deze gemeente waarover staat dat er zoveel liefde was. Nou, is de eerste liefde kwijtgeraakt. Nou, wie van u zou heel kort iets kunnen vertellen? Wat denkt u? Wat wordt hier nou met de eerste liefde bedoeld? Wie zou er iets over willen vertellen? Ja? Een bewogen hart. Oké. Okay. Misschien kan er iemand nog iets aanvullen. Je kunt elkaar niet missen. Liefde voor elkaar. Ja? Je kunt elkaar niet missen. Eerste liefde. Nog iemand iets? Je vindt die ander belangrijker dan jezelf. Mm-hmm. Oké. Okay. Vol van de Heilige Geest. Vervuld met Gods geest, vol van God. Eerste liefde, ja?
De eerste liefde vind ik pas voor de kering van de Heer daar ook bespreken met iedereen.
Ja? Je bent zo vol van dat wat jij meegemaakt hebt, dat je dat graag ook met anderen wilt delen. Ja? Nog iemand iets? Ja? Enthousiast. En het verlangen om ook anderen te delen, laten delen. Ja? Ja? Nog iemand iets?
Ja, ik heb zo'n gedachte, is meer de eerste liefde. Dat het heen werd naar Jezus Christus.
Ja.
Wat minder was.
Dat Christus een beetje op de achtergrond raakt in je leven.
En dan het uit dat je die ook krijgt. Maar ja, dan moet je niet om je gezicht te worden.
Nee.
Maar het gaat om je hart te zijn.
Ja. Ja.
Dat je hier gaat, je doet het dus niet.
Ja.
Ik bedoel, dat je niet hele nacht op het gezicht moet.
Ja.
Maar ik weet dat Jezus Christus wat daar weer van de broederschap moet hebben. En ik bedoel, ja, het is een plaats in de gemeente, maar ook elders in de wereld waar ze ook zijn. Je hart gaat naar uit.
Oké.
Okay. Dat is Christus in de boot.
Goed.
Laat ons zien waar de liefde van de Heer in jou ook echt is.
Echtheid? Ja. Nou, we hebben zo heel wat opmerkingen gehad over wat is, wat doet. Eerste liefde. Ja. 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 Maar ik denk dat ook toen Paulus weg was, dat die gemeente wel inderdaad die eerste jaren, die eerste liefde nog wel had. Ook al was Paulus daar niet. Maar dat uiteindelijk, na een aantal jaren, die eerste liefde toch verdwenen is. Hè? Een vraag. Echt een oprechte vraag. Heeft u daar wel eens last van, dat die eerste liefde wel eens weggaat? Gelukkig. Daar ben ik niet de enige. Hebben we allemaal er wel eens last van? Dat je die eerste liefde wel eens wat kwijt kunt raken? Goed. Dan komt die volgende vraag. Hoe krijg je die eerste liefde dan weer terug? Want dan zegt God tegen je, ik heb tegen je dat je die eerste liefde kwijt bent. Dus als je in een situatie leeft waarin je die eerste liefde niet meer ervaart, dan zegt God, ja, daar ben ik tegen, hè? Ik ben daarop tegen. Dus dan komt die vraag van, hoe krijg je die eerste liefde dan weer terug, hè? Ik weet wel dat sommige mensen zeggen, ja, die eerste liefde, dat is je verliefdheid, hè? Als je net tot geloof komt, dan ben je enthousiast. En het is heel normaal dat je die verliefdheid op een gegeven moment kwijtraakt. Is dat zo? Is dat normaal dat je, als je wat langer op weg bent, dat je die eerste liefde gewoon niet meer nodig hebt? Nee, hè?
Tussen liefde en verliefdheid zit nog verschil.
Dat is wel, zeker. Maar ik zou eens aan onze doorwinterde zusters willen vragen, hier vooraan. U kent de Jezus al heel veel jaren, hè? Is de eerste liefde alleen iets voor het begin van je christenleven, of mag je het ook aan het einde van je... Ja.
Je hebt de Heer op veel meer nodig, ook de Heer wat in andere dingen. Liefde klopt niet.
Dus je zou eigenlijk ook kunnen zeggen, de liefde wordt sterker. De groeit, die groeit. Ja.
Denk ik ook, is niet aan iets voor de
Ja. Ja, ja. Eerste liefde. Ik weet wel, toen ik pas tot geloof kwam, jaren geleden nou... Ik stond met mijn gitaartje midden in Maarsen de mensen uit te nodigen voor de koffiebar die we met onze jeugd hielden. En dan zongen we van, zoek jij naar waar, geluk, stralend geluk, laat Jezus dan toe in je hart. En je kunt het niet kopen met je geld. En we zongen, nou ja, we schaamden ons daar absoluut niet voor, hoor. Echt niet. Dan denk je op een gegeven moment, ja, dan ben je predikant. En dan moet je de mensen vertellen hoe zij het moeten doen. Dus ik hoef het niet meer te doen. Maar dan ga je op een gegeven moment ontdekken. Ik zal u eerlijk vertellen, dat heb ik juist de laatste tijd ontdekt, steeds meer. Dat juist de momenten dat ik het wel doe, als ik bijvoorbeeld zondagsmorgens voordat ik naar de kerk ga een stukje wandel. En dan kom ik een van de buren tegen. En zo, u bent ook al vroeg op pad. Denk ik, u de gelegenheid te nutten maken. Ik zeg, nou, het is toch niets moois dat je, voordat je naar de kerk gaat, eventjes Weet je, oh, u gaat naar de kerk. Ja, natuurlijk, gaat u dat niet? Nee, dat deed ik vroeger. Nou, nee, dan gaan we een heel gesprek erover. En joh, kom eens een keertje mee, joh. Dit is, en dan kun je iemand vertellen over die Jezus, hè? En weet je wat nou zo mooi is? Daar word je zelf ook blij van. En dan gaat het weer leven. Ik denk, als je dat eerste getuigenis wegstopt, ja, dan gaat het een beetje, wordt een beetje dood, hè? Er zijn twee meren in Israël. De Dode Zee. Waarom is die dood? Omdat er alleen maar water in komt. En het stroomt er niet meer uit. En alles gaat dood. Maar in het noorden van Israël heb je het meer van Galilea. Daar komt het water in. En het gaat er ook weer uit. En het krioelde van de vis. Het leeft. Nou, ik denk dat een voorbeeld kan zijn waardoor die eerste liefde weer gaat werken, hè? En dat heeft ook alles weer te maken met het thema waar we mee bezig zijn, samen dienen. En ik vond het zo mooi, gisteren zei een zuster tegen me, ja, maar broeder niet mee, ik vind het zo moeilijk en dan zit ik me af te vragen, wat moet ik nou doen en ik kan helemaal niks doen en ik heb helemaal niet de talenten, ik heb helemaal niet die gaven. Als je al die mensen in de gemeente kijkt, nou die kunnen veel meer dan ik en ik ben wat lichamelijk gehandicapt en geldt niet voor mij. En toen zei ik tegen haar, weet je, er was afgelopen zondag een zuster die een klein beetje ontspoord was en het niet meer zag zitten, weer in de dienst gekomen. Omdat een andere zuster haar heel eenvoudig een kaartje stuurde met een pakkende tekst. En alleen dat kaartje had haar zo aangesproken, waarop ze zei van, ga gauw weer naar de kerk. Zo simpel. Zo eenvoudig. Wij denken altijd, we moeten dan helemaal van die hoogvliegers zijn, hè? Maar de Heer die, als dat getuigenis erin zit, dan komt het er op de een of andere manier altijd wel uit. En heus niet altijd op de manier zoals anderen het doen. Maar gewoon op een authentieke, eigen manier. En als je dat gaat doen, dan komt die eerste liefde weer terug. En een heel eenvoudig woord. Een kerk die niet werft, sterft. Een christen die niet werft, sterft. Gaat het dood? Dan gaat die eerste liefde. En ik denk dat wij op een gegeven moment heel gauw een groot gevaar hebben dat we als kerk zo naar binnen gericht zijn. Wat hebben we het goed met elkaar? Terwijl we de mensen om ons heen niet meer zien. Dus dat is heel belangrijk. Die eerste liefde, en dat staat ook zo mooi, die eerste liefde, dan staat er ook, doe weer uw eerste werken. Die eerste liefde en die eerste werken horen weer bij elkaar, hè? En die eerste werken, dat was gewoon, vertel maar wat de Heer Jezus in je gedaan heeft. En als je daar gewoon heel eenvoudig over nadenkt, dat de Heer Jezus voor ons, eigenlijk zou je, als je die eerste liefde weer opnieuw terug wilt krijgen, dan zou je maar eens een paar keer achter elkaar, een paar dagen achter elkaar opnieuw die lijdensgeschiedenis van de Heer Jezus nog maar eens een keertje moeten lezen. Dan ga je weer ontdekken hoe lief Hij ons heeft, wat Hij voor ons gedaan heeft. En dan ga je maar eens nadenken over, wat betekent het om eeuwig leven te hebben? Om vergeving van zonde? Want we zijn er zo aan gewend geraakt, hè? Maar dat je echt eeuwig leven hebt. Omdat je niet meer in een oordeel komt. Dat je bevrijd bent. Dan laat je het allemaal weer opnieuw tot je doordringen. En dan wil je ook anderen daar deel van maken. Eerste liefde. Dus neem er niet genoegen mee dat op een gegeven moment lauw wordt of verdwijnt, maar want de Heer zegt dat wil ik niet. Die eerste liefde. Heeft nog iemand hier iets over te zeggen? Vanuit ervaring of?
Ja, wel nog.
Ja.
Dat geldt niet voor iedere moeder en iedere zuster is op dat moment niet gelijk. Mm-hmm. Maar ik heb een les gehad van de Heer God. En dat ging door de droefheid heen.
Ja.
En toen kwam weer opnieuw het verlangen. Ik zeg, Heer,
werk u alsjeblieft met uw geest in mij, zodat ik weer opnieuw opgewekt word.
Ja.
En toen ging ik dat meer aan de getuigen, ook bij mensen die ik nog nooit gezien heb.
Ja.
Dat doet de Heer, niet ik zelf. Maar ja. Soms heb je een ADHS nodig. Vandaar dat is maar een gevoel.
Dat kan ook, dat de Heer soms iets toelaat in je leven, waardoor je ineens weer wakker geschud wordt, hè? Waar gaat het om in het leven? Ja.
Tony, ik denk ook dat ik toen ik in 84 bij de tweede kwam en gedoken, dat ik een enorm enthousiasme had om naar buiten te brengen en aan de mensen te vertellen. En soms was het eigenlijk wel eens omdat ik niet meer moest leren. Na de tijd ook, dan ben ik ouder geworden, in dit geval, de laatste tijd niet zoveel, maar vroeger toch veel de Bijbelstudies gevolgd en in de gemeente hoor je dingen. Dan wordt het allemaal iets beter, doorzichtiger. En je kunt het net zo beter uitleggen.
Mm-hmm.
En op de eerste liefde, ja, ik sta er niet op, ik ga er midden weg. Dat klinkt wel raar. Maar dat vaak omstandigheden van buitenaf, die willen dat nog wel eens iets behoorlijk aan de kant drukken. Maar ik geloof ook dat je daar, als je daar één keer wedergeboorte echt meegemaakt hebt, dat die liefde er mooi uitgaat. Dat kan niet. Mm-hmm. Dat is bij mij niet.
Nee.
Dus, het is sporadisch heel normaal dat ik eigenlijk, u zei laatst in de preek dat u de moeite had om te bidden. Nou, dat vond ik dan vreemd. Mm-hmm. Ik bid niet zo plezier als u soms. Met andere gevallen en misschien moet ik niet. Maar ik heb het spreken, zonder dat ik spreek, heb ik toch het goed uit.
Mm-hmm.
Dat is heel vreemd.
Yeah.
Ja, altijd. Mm-hmm. Ja, ik heb het. En het scheelt wel eens dat ik thuis een band opzet met christelijke muziek.
Ja.
Dat iets terug. En dan gaat het allemaal niet beter.
Ja.
Maar oké.
Mooi, bedankt. We gaan het afronden. Drie dingen. Een oproep. Gedenk dan. Staat er heel duidelijk. In vers 5. Gedenk dan, zo van, zet eens de boel op een rijtje, kom eens tot één keer. Ten tweede, bekeer u. Nou, bekering, dat is een doorlopend proces. Het begint met de grote bekering, dat we als zondaar bij de Heer komen en gerechtvaardigd worden, een kind van God worden. Maar die grote bekering, daarna komen er al een heleboel bekeringjes. Ja? Waarin we elke keer weer verder veranderen. En dan het laatste, het derde. Doe weder uw eerste werken. Ga aan het werk. Dus gedenk, bekeer, ga aan het werk. En die eerste werken. En dan staat er ook zo mooi in vers 7 van Openbaring 2. Wie een oor heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Ook de geest spreekt vandaag tot ons, tot de gemeente. En dan staat er, wie overwint, hem zal ik te geven te eten van de boom des levens die in het paradijs Gods is. Ik zou het hierbij willen laten vanavond, dan hebben we ook nog tijd om